Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Hoe weet ze... Serieus? Dat is niet zo... Ik schiet, hè? Dit is niet zo makkelijk als je zou denken. Ik bedoel, als ik jullie een pistool geef, dan krijg je niet 1, 2, 3, weet je wel, het voor elkaar. Hoe kunnen die vrouwen dat er wel? Krijgen ze een schietcursus voor zijn beste vriendin? Zeggen ze van, klik, oh fuck, de veiligheidspas zat er nog op.
Awkward! Ja, awkward.
Maar liefst 35 jaar hebben we allemaal moeten wachten. Maar een paar weken geleden was het eindelijk zover. Het vervolg op The Handmaid's Tale was eindelijk daar. The Testaments. Boekhandels die om 12 uur 's nachts open gingen, rijen voor de kassa. De laatste keer dat dat gebeurde was in het Harry Potter tijdperk. En dan ook nog eens een presentatie waarbij Margaret Atwood zelf aanwezig was en die te volgen was live in verschillende bioscopen wereldwijd. Maar maakt Atwood alle verwachtingen waar? Dat bespreek ik vandaag met Ellen Dekwiets, dichter en literair communist van de NRC.
Zeker. Zijn er communist?
Misschien wel, hè? Bijna hetzelfde,
nee,
hè?
Nee, soms ben ik een cultuurmarxist. Ja. Stop, overnieuw.
Ik zei het, volgens mij hoorde ik hem ook. Moet ik het helemaal opnieuw
nee,
doen?
Nee, laten we maar doorgaan. Dit is gewoon, dit zijn kinderziektes. Dus. Ja, en met wie presenteren we dit nog meer, Bob?
Joost de Vries, adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en schrijver.
Oh ja, Amsterdammer, dus zit toch een beetje in de foute
hoek. Daar is
hij
weer.
Ja, hallo!
Hey Bob, hoe was dit voor jou met dit boek? Jij werkt bij een boekhandel op het Spui in de hoofdstad. Merkt je dan dat er een soort van mensen klaar... ze zullen niet in slaapzakken voor de deur hebben gelegen.
Nee, maar... helaas. Dat zou ik dan toch leuk hebben gevonden. Maar kwamen wel mensen. We gingen om 10 uur open en we hadden echt binnen een uur al een flinke stapel verkocht. Dat maak je echt zelden mee. Met Wellback was denk ik de laatste keer dat dat ook wel een beetje zo was. Maar verder is dat vooral, denk ik, in de Harry Potter... dat in Nederland ook echt boekhandels midden in de nacht open gingen om...
Maar begrijp ik het goed? Gingen jullie om 10 uur 's avonds open?
Nee, 10 uur 's ochtends, sorry.
Oh, je kon uitslapen.
Wij mogen uitslapen tegenwoordig.
Nee, ik was in Dubai.
En hoe was het om dit boek...
In Dubai te lezen.
Ja.
En daar heb je een hele grote, enorme boekhandel in dat... enorme winkelcentrum dat ze daar hebben. En daar kwam je binnen en lagen dus echt... 1000 exemplaren zal overdreven zijn... maar echt een soort manshoge stapel. En ik kocht het boek daar. En toen,
de eerste.
En toen boden ze me meteen zo'n tote bag aan... zo'n linnen tasje. Waarop ik zei, oh, waren de t-shirts op? En ze zeiden, nee, toen kreeg ik dus ook een t-shirt. Dus ik bedoel, ik heb echt een soort van Margaret Atwood outfit.
Maar waarom heb je die niet aangedaan?
Ja, die heb ik inderdaad niet aangedaan. Nee, sorry. Die heb ik naar de sportschool.
Maar wat interessant dat alle vrouwen daar die daar leven onder het juk van mannen... daar ook lekker daarover kunnen lezen in dit boek.
Ja, dat is wel fijn. Dan komt het lekker.
Heerlijk. Lag het er ook in vertaling dan? Lag het er ook in het Arabisch of niet?
Nee, dit was een Engelse boekhandel.
Oké.
Amerikaanse boek. Of eigenlijk een Japanse boekhandel. Maar die verkochten bijna alleen maar Engelse boeken.
Maar dat was bij ons natuurlijk wel. Wij hadden hem in het Nederlands en in het Engels liggen. Ja.
En ik vind het toch altijd wel fijn. Dat je bij sommige boeken heb je dat Waterstones heeft ook heel erg. Dat je dan al maanden van tevoren dat er van de nieuwe John le Carré komt dan en dan.
Ja.
En de nieuwe Margaret Atwood of de nieuwe Hilary Mantel. En dat is toch altijd heerlijk.
Ja, die spanning krijg je dan.
Ja, heel erg.
Ik heb eeuwen geleden werkte ik in een boekhandel. Toen kwam Harry Potter 4 uit. Nou, dat ben je allereerst. We waren de hele avond van tevoren bezig toen we de pallets binnenkregen van het Centraal Boekhuis om alles te stickeren en alles uiteindelijk te stapelen. Je had gewoon echt de ontwrichte schouder van die fucking Harry Potters. En binnen een uur was al je arbeid voor niks, want het was allemaal de winkel uitgegaan. Kon je overnieuw beginnen, want je had echt, we hebben huilende kinderen in de winkel gehad, omdat ze te laat waren. Ik weet niet of jullie huilende studenten bij je Atheneum hebben gehad.
Ja, als de studieboeken op zijn, dan hebben we wel huilende studenten.
Van geluk.
Die komen natuurlijk een dag van tevoren een studieboek halen en dan...
Ik proef hier een lichte...
Nee, ik vind het heerlijk, maar ik denk dat altijd was ik ook zo. Dat is een beetje het verhaal. Maar nee, we hebben geen mensen teleur moeten stellen. De handmaidsale was ruim op voorraad.
Gelukkig maar. Hey, we hebben eigenlijk best wel een uniek dingetje, want dit is een sequel. Misschien is het handig voor de luisteraars die geen idee hebben, die gewoon de afgelopen jaren in een kelder bij hun vader opgesloten zaten en nu het daglicht zien en denken van wat hebben we gemist? Wat hebben ze gemist? Wat is de Handmaid's Tale, jongens? Mansplain dat eens even aan mama Ellen, want ik heb natuurlijk totaal geen idee waar het hier over gaat.
Volgens mij weet je het prima, maar ik dacht ik ga eerst een stukje voorlezen uit dit boek.
Ja.
Waarin naar mijn idee al een, waarin je een goed beeld krijgt van de Handmaid's Tale. En ik dacht dan moeten jullie daarna maar aanvullen. Een paar maanden na de bruiloft van Paula en mijn vader kregen we bij ons thuis een dienstmaagd. Zeten van Kyle, omdat mijn vader bevelvoerder Kyle heette. Ze heeft eerst een andere naam gehad, zei Sunnemite. De naam van een andere man. Ze worden doorgegeven tot ze een baby hebben. Het zijn toch allemaal sletten, dus hoeven ze geen echte naam. Sunnemite zei dat een slet een vrouw was die met meer mannen was gegaan dan met haar eigen man. Maar wat betekende was gegaan, wisten we niet precies. En dienstmaagden waren dubbel zo sletterig, zei Sunnemite, omdat ze niet eens één man hadden. Maar je mocht niet onbeleefd tegen de dienstmaagden zijn of ze sletten noemen, zei tante Vidala, terwijl ze haar neus afveegde, want ze waren dienstbaar aan de maatschappij als boetedoening en daar moesten we ze dankbaar voor zijn.
Nou, daar ben je natuurlijk nog steeds niet.
Nee, maar toen ik dit las, dacht ik, dit is wel een mooie...
Ja, dat is het zeker. Ja. Ja. Waar leven wij in, jongens?
We leven in Gilead en dat is een staat die zich ergens in... praat ik heel erg door je heen? Of We leven in Gilead, een staat. Dat is een soort van New England. En ooit ging het heel slecht met de Verenigde Staten. En waren allerlei... Ja, natuurlijke rampen op... Het moet er lekker schimmig over.
Nou ja, ze is wel heel duidelijk over het testament. Ik neem een stokje even over. Er was op een gegeven moment een vruchtbaarheidsvermindering bij het blanke ras. De geboortecijfers daalden. Erg syfilis, wat dat ook is, weet ik niet, want ik doe niet aan SOAS. En AIDS namen heel erg toe. Waardoor ze dus een soort vruchtbaarheidsprobleem hadden. Op een gegeven moment werd er een aanslag gepleegd op de regering. Noodtoestand afgeroepen.
Ja.
Hele congres. Geen Kevin Bacon. Of hoe ze met die Designated Survivor, de super slechte Netflix-serie. Ja. Geen Kevin Bacon. Gelukkig maar. Maar jammer dat het toen opeens wel een, hoe noemen ze dat ook weer? Een theosofische dictatuur werd? Nee, een
theocratische
patriarchale dictatuur. Dus een deel van Amerika is veranderd
in
een nachtmerrie.
Ja, het is een deel van Amerika. Dus Texas hoort er niet bij.
Nee, California niet. Missouri niet. Het ligt een beetje zo rond New York en zo.
Ja, New England. Dus ja. Boven New York. En en in Gilead hebben de extreem conservatief christelijke, ja, christelijke wat ook niet echt heel duidelijk. Maar goed, het gaat duidelijk op de Bijbel geënt, op het Oude Testament geënt. En omdat er een vruchtbaarheidscrisis is, zijn de vrouwen die wel kinderen kunnen baren worden tot... seksslaaf is niet het juiste woord, maar het scheelt ook niet heel veel.
Nee, de vrouwen worden eigenlijk op een gegeven moment, dat is het mooie. Ik maak even een sprong voorwaarts, want dat verhaal van Gilead, dat is dat land, wordt zowel in A Handmaid's Tale uit 1984 als deze roman uitgebreid getoond. En op een gegeven moment worden de rekeningen van vrouwen bevroren, vlak na die staatsgreep. Alleen mannen of hun dichtstbijzijnde mannelijke familielid mogen erover beschikken. Vrouwen krijgen de keuze om mee te doen aan het regime of feitelijk de kogel te krijgen of gevangen genomen te worden en gedegradeerd te worden tot baarmoeder eigenlijk. En ja, de grap is toen Margaret Atwood met het idee aan het stoeien was van de Handmaid's Tale. Toen zat ze in Berlijn, in West-Berlijn. Berlijn was toen nog in tweetjes gesplitst. En toen had ze al vergelijkbare omwentelingen zien gebeuren in Roemenië, vlakbij. Hè? Abortus werd daar tot moord verklaard. De vrouwen kregen salarisverhoging als ze een kind baarden. Nou ja, een kleine 30 jaar daarvoor, 40 jaar daarvoor, het Derde Rijk, kreeg je als vrouw een medaille als je op een gegeven moment...
Nu toch ook weer in Hongarije, geloof ik, krijg je ook geld als je kinderen baart als vrouw zijnde.
Ja,
dat is... En die babyfabriek in Nigeria...
Ik vind het gewoon wel sympathiek om een vrouw een medaille te geven. Gewoon Gewoon je eigen vrouw. Ik bedoel, het is gek om iemand anders.
Zo van bedankt dat we je blaas hebben mogen ruïneren. En je gebit.
Ja.
Dat je nooit meer...
Je gebit.
En sorry voor de totaalruptuur, maar joepie de poefie.
Hier heb je de medaille.
Ja, ja. Ja. Nou ja, en als je kijkt naar Argentinië, vorig jaar ontzettende abortus redden omdat ze wilden terugdraaien, Zuid-Afrika natuurlijk. Dus Margaret Atwood heeft over deze roman gezegd, over deze speculatieve fictie, dystopie, hoe je het ook noemen wil, dat ze er geen dingen in wilde plaats laten vinden die nooit eerder al in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. En niet voor niets haalt ze ergens in een van de twee boeken had ze Mark Twain ook aan. Hè? Ik bedoel, geschiedenis is geen cirkel, maar het rijmt wel.
Ja.
En dat zie je hier duidelijk in terug. Nou, de intrige in A Handmaid's Tale, deel 1 hiervan, is eigenlijk duidelijk. Hè? Een jonge vrouw is beland als dienstmaagd, dus dat wil zeggen als baarmoeder op pootjes in een gezin.
Of Fred. Ze heeft ook geen naam meer. Dus ze wordt genoemd naar haar
baas
Fred. Dus zij is of Fred. Dus in het Nederlands wordt het dan van Fred. En eigenlijk is dat boek, The Handmaid's Tale, is een beetje in twee verhaallijnen door haar elkaar heen lopen. En aan de ene kant krijg je het verhaal van Alfred, die ooit heeft geprobeerd te ontsnappen aan het regime en er toch in terecht is gekomen, hoe dat is gegaan. En aan de andere kant krijg je dus het verhaal van haar op dat moment. En dan krijg je dus heel erg te zien hoe zij wordt voorbereid om een kind te baren van Alfred. Hoe eigenlijk dat systeem waarin ze niet houdbaar is, in de zin van de vrouw des huizes, is ongelooflijk gemeen voor haar. En de man des huizes, die natuurlijk op heel veel manieren een verkeerde vent is, krijgt eigenlijk een soort van sympathie voor haar. Daar heeft ze wel een soort van rare klik mee. Dan volgens kan ze niet zwanger worden, omdat hij of Fred van alles mankeert. En probeert die...
Nou, Fred bedoel je dus?
Fred, verkeert alles. En de vrouw des huizes probeert haar dan weer te koppelen aan een beveiliger die bij haar werkt van de geheime dienst. En ja, zo krijg je van binnenuit eigenlijk op allerlei verschillende manieren de hypocrisie van dat regime mee.
Ja, en het bijzondere is, kijk, de Handmaid's Tale is vormgegeven als allereerst een dystopische toekomstroman, maar ook als een gothic novel. Hè? Ik bedoel, het is grotesk, de toekomst waarin het zit. Het is heel erg ook een soort blauwbaard verhaal. Hè? Ze is niet de eerste dienstmaagd van Fred, dat is ook al een eerdere, die heeft zelfmoord gepleegd. Er zijn in dat huisje, net zoals bijvoorbeeld ook in gothic-achtige novels zoals Jane Eyre, allemaal ruimtes waar de vrouw niet mag komen. Er zijn geheimen op zolder. Er zijn dingen gebeurd in de studeerkamer van de man. Het is allemaal dus dreiging, dreiging, dreiging. En dat had allemaal samen met de sociale identiteit van de vrouw. Ze heeft, er zijn verboden gebieden die natuurlijk symbool staan voor haar eigen seksualiteit, waar ze van wil genieten. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat is verboden, haar eigen lichamelijkheid. En ik heb voor deze podcast natuurlijk het boek gewoon herlezen, The Handmaid's Tale. En het trof mij hoe goed het was. Ik weet niet of jullie het hebben herlezen of dat jullie het gewoon wel een keer hebben gelezen voor de fun of zo. Maar
ik heb stukken herlezen, maar ik vond het... ik weet nog heel goed dat het me zo erg... Het beklemde heel erg.
Ja,
en dat had ik met dit boek ook weer.
Met de testamenten.
Het is natuurlijk dat blijft toch wel een van de grote bizarre dingen. Dat het in 2017... Handmaid's Tale, dus een boek dat op dat moment 33 jaar oud was, het best verkochte fictiewerk
op Amazon.com
was. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Trump en het gevoel, er was toen zo'n foto ook in de tijd online, dat Trump net een paar maanden president was, zo'n foto waarin er een nieuwe zorgwet werd aangenomen, waarin abortus weer moeilijker werd gemaakt. En dan zag je dat die wet werd getekend, dan zag je Trump staan met alleen maar mannen om hem heen.
Ja.
En die tekenen dan een wet over de gezondheid van vrouwen. Dat je denkt, zit een link met de Handmaid's Tale in.
En de dienstmaagden die droegen natuurlijk, rode capes met witte kappen. En op een gegeven moment was natuurlijk in Amerika ook die demonstraties, waarin dat echt het symbool werd van verzet, waar door dit boek, of de Handmaid's Tale in ieder geval, weer echt een enorme vaart nam.
Ja, en voor de luisteraar, die is de afgelopen week serieus en de Fritzel Kelder heeft doorgebracht, de meeste bekendheid geniet het natuurlijk van de tv-serie. Emmys, Globes en zo. En het is ook een symbool geworden, inderdaad, voor feministische protesten. Ja, we hadden het de vorige keer misschien ook over gehad. Vrouwen die bij demonstraties voor vrouwenrechten bordjes ophouden met Make Margaret Atwood Fiction. Again, en goed. De impact is enorm geworden. De grap is dat toen het boek zelf uitkomt, dan heeft haar redacteur dus in 84 tegen haar gezegd van, nou, dit wordt je grootste doorbraak. Dit wordt je goudmijn. Het boek kwam uit. Wow, aardige reacties. Een paar reacties. Maar het deed helemaal niks. Het was niet de gedroomde bestseller. En nu 30 jaar later.
Dat stond wel op de shortlist van de Booker Prize.
Maar het is niet in materieel, in verkoopzin. Nee.
Maar nu ook weer. Het is nu ook, ze staan samen in de lijstjes van de verkoopaantallen. De Handmaid's Tale en de Testament. Ja, ze gaan hand in hand. Ja. Eigenlijk,
als combi deal.
Ja, een beetje wel.
Hoe dat in Nederland zit, weet ik niet. Maar in Engeland waren er, geloof ik, 130.000 hardback exemplaren in een week verkocht.
Ja, dat zou leuk zijn. Nee. Maar dat valt mij heel erg op in de winkel. Dat mensen ook zeggen van, ja, dit is nu zo erg in het nieuws. Ik heb de Handmaid's Tale nog nooit gelezen. Dat ze dan die
Dat zeggen ze bij de uitgeverij van Atwood ook. Dat de Handmaid's Tale in Nederland nu pas een enorm begint te lopen.
Ja. Dus, maar goed, dit was dus deel 1, lieve mensen.
Ja.
En we hebben heel lang op moeten wachten. En hier was deel 2. We kregen hem van tevoren al thuis. Er waren ook lekken. Hè? Dat hebben jullie meegekregen. Dat Amazon, geloof ik, mensen. Die hadden
per ongeluk opgestuurd.
Drama. Maar jullie zaten thuis op de bank. Je had deel 1 gelezen. En wat dacht je van toen je het opensloeg? Van, ik laat me verrassen. Had je verwachtingen? Waar was je bang voor?
Nou, ik dacht na 2 hoofdstukken wel weer gelijk. Ik leg het eerst even weg, want ik zat er gelijk weer helemaal in. Weer dat beklemmende, dat ik dacht...
Ja, ik heb er heel veel moeite mee. Ook met dat eerste boek en ook met die tv-serie die ik wel gekeken heb. En ook echt steengoed is. Heel mooi gemaakt. Echt prachtige film. Geweldige acteurs. Maar ik vind hem echt, af en toe is het bijna te erg.
Ja, dit kan niet.
En dat is dus mijn groot... Maar dan komen we meteen hierbij. Laten we dat maar gewoon... Wat ik soms erbij heb, is dat ik het niet helemaal kan voorstellen. Omdat het voor mij echt een beetje is... er gebeurt iets en opeens zeggen Bob en ik... Oké, Ellen en Merel, bam, jullie zijn nu onze slavinnen. En dit is gewoon... Ik kan het me gewoon niet voorstellen.
Nou, ik kan.
En het punt is natuurlijk dat in dat Gilead... Ja, het zijn voor een groot deel zijn het religieuze gekken. Maar dan nog vind ik het...
Nou ja, sorry hoor, de Iraanse revolutie. Daar is het ook van dag op nacht gebeurd.
Maar dat is dus Iran... Of Iran. Dat is dus een land waar een hele grote godsdienstige nadrukkelijke traditie is.
Nederland ook weer, schat.
Nee, maar goed, ja, maar...
Met enorm seksisme vanuit de kerk.
Ja, maar seksisme, dat is wat anders dan dat je echt zegt... Oké, nu worden onze vrouwen... prikken we hun ogen uit als ze iets
dat
niet
bestaat
willen.
Dat bestaat bij gratie van seksisme.
Ja, maar
dat is
niet meer echt in de 20e eeuwse Nederland. Het is een glijdende schaal, maar in dit geval wordt het een beetje gebracht... alsof die schaal van seksistisch naar... slavenmaatschappij. Dat op bepaalde manier heeft er ook mee te maken. En zeker in die tv-serie had ik daar last van. In de tv-serie had ik daar misschien meer last van dan in het boek. Want in de tv-serie ziet alles er ook prachtig uit. Of ze allemaal in rijke huizen wonen en in grote auto's rijden. En alles is keurig. Het ziet er helemaal uit als gewoon een gedroomde buitenwijk.
Ja, maar achter de voordeur.
Ja, ik bedoel, als er nou grote armoede was geweest, dan had je het misschien eerder geloofd of zo.
Maar dat is misschien juist wat zo beklemt. En dat ook dat je denkt van, het speelt zich dan af in Gilead, maar een deel van Amerika. Dat je denkt... Er zijn staten die zo conservatief zijn... dat ik het me ergens kan voorstellen... waardoor het extra beklemt. Dat ik denk, er zijn misschien Amerikaanse vrouwen... die nou niet letterlijk dit ondergaan... maar wel dag in dag uit het gevoel hebben van... ik ben niks.
Nee, luister, dat boek wat we de vorige keer bespraken... van Lisa Tadeo, 3 vrouwen moest ik af en toe ook aan denken, hoor. Vrouwen die niet worden geloofd wanneer ze een uitspraak over hun lichaam doen. Het enorme slutshamen, maar ook... Kijk, want dit boek, dat is eigenlijk nog sterker dan bij The Handmaid's Tale... is een beschrijving van wat er gebeurt als je met z'n allen in een totalitair regime komt... en wat mensen doen om hun hoofd boven water te houden. En dan gebeurt eigenlijk tussen de mensen, tussen de seksen, een tweescheiding. Bij de vrouwen wordt 1 grote krabbenmand. Je duwt de rest omlaag om bovenop te komen. En bij de man is het 1 grote Aperos, degene die het hardst schreeuwt en de meeste mensen verraadt, die is uiteindelijk het alfa-mannetje, het alfa-aapje. En die bepaalt wie de vrouwtjes mag bevruchten. Maar ik vond juist, Joost, maar misschien is dat ook omdat ik een vrouw ben. Ik vond die serie en het eerste boek heel beklemd, omdat ik hem het soms wel kon indenken. Omdat ik dus ook, ik weet of jullie Persepolis kennen, dat is dat boek van Marjan Sartrapi daarover, over de Iraanse revolutie. Daar heb ik echt nachtmerries van gehad, hoe het leven opeens zo kan veranderen voor vrouwen. Ja. Als je kijkt naar de getuigenis van Yezidi-meisjes, dat is de afgelopen jaren heel veel in nieuws geweest, die door IS te grazen zijn genomen. Ja, ik kan het ook.
Dat ben ik dus met je eens, met die Yezidi-vrouwen in Irak, kan ik me dat dus voorstellen. Of voorstellen, dan is het daadwerkelijk gebeurd. Ja. Maar dan juist als het zeg maar in het rijke, hoogopgeleide Westen vind ik dat dan lastiger. vind ik het wel een hele grote sprong. Daar blijf ik toch altijd een beetje moeite mee hebben.
Maar vond je dan dat, maakte dat het, dat gevoel de roman ook ongeloofwaardiger? Had het daar effect op?
Nou, nee, gek genoeg eigenlijk...
Was het meer fancy en ging je daarmee akkoord?
Ja, dat, zo ja, voelde ja, het ja. mij meer.
Dus, die
ja.
lees, dus het was dus, geen suspension of disbelief?
Nee. Dat was het meer inderdaad. Nee. Want ik bedoel, als je het boek eenmaal leest en... eigenlijk wat jij, dat zit heel erg in het metel, Ellen, wat jij net eigenlijk ook zei. Ze laat heel goed zien, het is niet alleen een theocratische dictatuur. Het is niet dat het allemaal godsdienstwaanzinnig zijn. Het zijn ook heel erg mensen die gewoon denken, we moeten overleven. Ik speel het spel mee. En dit boek, The Testaments, heeft drie personages, of drie vertellers. En een daarvan is Aunt Lydia, tante Lydia, die een van de... Ja, grootste kwade geniussen in het boek.
Ja, het want voor degene boek, die het niks ja. zegt, hè. Tantes, dat zijn eigenlijk een soort abdissen, ja, ja, een soort ja. oppernonnen. Dat is ook het hoogste wat je kan bereiken als vrouw ja. in de samenleving. En zij zijn eigenlijk zowel een beetje de uitvoerende macht. Zijn
ja, dus die tantes gaan over die dienstmaagden, zijn ook heel erg betrokken bij...
De opvoeding.
Uithuwelijken.
Uithuwelijken, maar ook heel erg, bedoeld, zijn eigenlijk een soort van halve spionnen, omdat ze overal binnenkomen en alle familiegeheimen weten. En het perspectief ligt dus bij een van die tantes. En dan krijg je eigenlijk vanuit haar... krijg je ook het verhaal van hoe dat toen gegaan is. Zij was rechter, had een goede baan, is een keer getrouwd geweest, niet gelukkig. Beetje een eenzame vrouw, goed in de werk, harde werker, geen groot sociaal leven. En die wordt dan samen met allerlei andere succesvolle vrouwen opgesloten.
Nou, allemaal advocaten en
ja,
rechters.
Ja, advocaten en rechters.
Geen psychologen, nee, hier komen ja. we later nog even ja. op. Maar...
En dus die worden allemaal bij elkaar gezet. In een voetbalstadion, beetje zoals de Latijns-Amerikaanse junta's. Ja. En nou, ze krijgen wel wat eten, maar dat zijn niet echt facilitaire voorzieningen, geen badkamers. En eens dezelfde tijd worden een groepje doodgeschoten. En langzaam maar zeker wordt zij erin getrokken. En uiteindelijk krijgt zij letterlijk ook de vraag van, oké, als je hier mee wilt doen, schiet maar je partner neer.
En dan zegt zij, ik ben een voorstander van beter... bij gebrek aan best. En dat is ja. precies ja. zo machiavellistisch als zij er ook in staat. Misschien is het handig om ook even de andere personages te introduceren... voor we te veel ja. vrijgeven over de plot en tante Lydia. Want, lieve luisteraar, de meeste mensen die dit boek opensloegen... vroegen zich af wat er gebeurd was met hoofdpersonage Offred uit deel 1. Hè? Aan het deel 1 eindigt met ik stapte in een busje... en of het naar donkerte of licht leidde of iets in die geest.
Ja, zoiets,
dat
ja.
weet ik niet. Offred is aanvankelijk helemaal absent. Hier en welk maakt de lezer kennis met twee jonge vrouwen? De eerste, Jemima Agnes, is een meisje geadopteerd door een rijk gezin, door een bevelvoerder. Zo heten de mannen die een beetje ja, de Uber-stormbaanvoerders zijn in Gilead. En zijn kinderloze vrouw. En van haar krijgen we mee, dat vond ik heel interessant, hoe het is om op te groeien in zo'n dictatuur.
Ja, ja.
In deel 1, in Handmaid's Tale, zie je natuurlijk via Offred hoe raar het is opeens geen rechten te hebben. Maar dit meisje vindt het normaal. En met in het achterhoofd, toen ik dit las, kijk, zij ziet er heel erg tegen uithuwelijking op.
Vanaf een 13e mogen meisjes in Gilead worden uitgehuwelijkd.
En er lopen heel veel griezels rond ja. die denken van... nou, 13 is nog lang niet jong genoeg.
Ja.
ja.
En tegelijkertijd, toen ik het las, had ik echt kippenvel. Want als je kijkt bijvoorbeeld in de Griekse oudheid, oude Egypte... maar ook nog dichterbij in Nederland... dat uithuwelijk is natuurlijk eeuwenlang een ding geweest. En kijk, ik wil niet zeggen dat we misschien met onze moderne zeden... zoveel gelukkiger zijn nu we in het wilde weg daten. Ik ken ook genoeg ongelukkige mensen. Maar uithuwelijk is toch echt wel een nachtmerrie. Ik kan me zo 10 mensen voorstellen aan wie, als ik uitgehuwelijkd werd aan hen, ik toch wel van een gebouw zou springen.
Ja, en ik kan me ook 10 mensen voorstellen als ik daar aan uitgehuwelijkd zou worden. Ik denk, nou, dat
noem maar eens een eentje.
Misschien luisteren. Ja. Hanna Hoekstra, als je luistert. Ja. En nee, goed, ja, nee. En dat vond ik eigenlijk ook een van de beste, de interessantste perspectieven van dat meisje.
Ja.
Omdat je dan heel erg ziet. Daar moest ik soms wel aan winnen. Wat ze niet weten allemaal.
Yeah.
Dus ze kunnen niet schrijven.
Ze kunnen eigenlijk niet schrijven. Ze worden niet lezen.
Nee, ze kunnen eigenlijk niet schrijven. Ze worden het bewust worden dat hij ja. niet geleerd. Ja. Op een gegeven moment zegt, leert ze later, leert ze wel schrijven. Zegt meisje, nou, dit is een A. En zegt ze, wat is een A?
Ja. Ja, 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 ja. Op een gegeven moment ook, wat is een bibliotheek?
Ja. Ja.
En dus je ziet heel erg hoe ze dom worden gehouden en geen idee hebben. Wat ik trouwens een van de slimste vindingen vond van The Handmaid's van het oorspronkelijke boek was het einde. Het eindigt inderdaad mee dat June in een busje stapt en dan weet je niet of ze nou door spionnen bevrijd gaat worden of dat ze juist de ondergang tegemoet gaat. Maar er is daarna nog een epiloog.
Yeah.
En dat speelt zich dan weer 200 jaar in de toekomst af, waarin er een congres is van historici die bij elkaar komen en zeggen, goh, wat is er nou eigenlijk gebeurd in Gilead? En die maken er gewoon grapjes over. Er zijn ook een paar seksistische grapjes en zo. Dus blijkbaar is dat nog niet helemaal de wereld uit. En dus je weet dat Gilead een soort rare tijdspanne is geweest. Dat even heeft bestaan. En, dus het is wel iets waarbij je altijd zit na te denken over, goh, hoe zou dat gaan eindigen? En dat zit natuurlijk in dit boek ook veel meer.
Ja, heel sterk, heel sterk. En dus dan hebben we eigenlijk nog, dus we hebben eigenlijk het perspectief van Tante Lydia, de opperbaas.
Ja.
We hebben het perspectief van Jemima Agnes, oftewel het meisje binnen het systeem. En dan is er nog een derde chick.
Daisy.
Daisy, wat is er met Daisy?
Daisy woont in Canada, het buurland van
Gilead. Dames en heren, dat hoort het hier voor het eerst, Canada, buurland van Amerika.
Ja.
Nou. Jezus Joost, doe nou even aardig.
Sorry Bob, Bob is nieuw, sorry.
Joost is omgesteld.
Het buurland van Gilead, waar veel vluchtelingenkampen zijn voor inwoners van Gilead ook.
Ja, Gileadianen.
Ja, waar een soort terreurorganisatie-achtig probeert Gilead te ondermijnen. Maar Daisy ziet alles wat er in Gilead gebeurt op tv en wil eigenlijk naar Gilead toe. Toch?
Nee.
Ze is wel nog gefascineerd.
Ja, ze is gefascineerd. En ze gaat demonstreren.
Ja.
Maar Daisy groeit op als een vrij normale Canadese tiener. Haar ouders hebben een tweedehands kledingwinkel. Er komen parelmeisjes langs. Het zijn een soort evangelistische missiewerksters vanuit Gilead, die overal meisjes proberen te ronselen en zo.
Dat vond ik dus heel fascinerend. Ik was heel benieuwd om dat perspectief, zeker in de Handmaid's Tale zit je erg in Gilead. En nu krijg je veel meer de wereld van buiten zien. Dat ik altijd denk, goh, hoe gaat de rest van de wereld met Gilead om?
Ja,
dan zie je dat in Canada heel veel mensen het een soort van een vreemd gebied vinden, waar ze eigenlijk niet te veel mee te maken willen hebben. Ze hebben wel een soort van diplomatieke betrekkingen. Ja, het is geen oorlog.
Er zijn ambassades ook. En maar Texas, wat dan ook een buurland is, daar is veel meer spanning tussen. Daar zijn dan constant troepen. Het is ook dat is allemaal.
Ik kreeg het idee uit de testamenten dat Canada ook maar niet het al te veel in het nieuws zet. Weet je, dat is een heel gevoelig ding. Er wordt ook gesuggereerd of gezegd dat vrouwen die wel bevrijd worden en als vluchteling worden opgenomen in andere landen, vooral in Europa, daar toch vaak in de seksindustrie belanden. Dus het is allemaal heel erg tragisch. Nou, deze Daisy groeit op, wordt een top tiener en op een gegeven moment gaan daar ook dingen mee gebeuren. En dat was het eerste wat mij een beetje op de zenuwen werkte aan dit boek. Want het is heel duidelijk dat Edward inzet op een spiegelmotief. Je hebt aan de ene kant heb je de opgroeiende jonge vrouwen in Canada.
Ja.
Het veronderstelde vrije grote land. Aan de andere kant de opgroeiende vrouwen in de dictatuur.
Ja.
En bij Canada, en dat vond ik aanvankelijk wel sterk, zie je ook dat het niet veilig is. Dat ze dan vertelt van ja, als vrouw weet ik gewoon, dat zegt die Daisy dan, dat je op bepaalde tijdstippen niet in bepaalde wijken moet zijn. Soms word je als meisje ook gevonden, doodgeknuppeld in een greppel. Ja, had je niet in je eentje op stap moeten gaan. En dat vond ik, en daar is Edward op haar sterkst in deze roman, die morele ambiguïteit. Je bent nergens eigenlijk helemaal veilig als vrouw. Simpelweg omdat je minder spierkracht hebt dan als een man. Simpelweg omdat je een object van begeerte bent. Je bent hoe dan ook de Sjaak, of het nou Canada is of Gilead. En ze is Canada af en toe ook echt wel, wat ik echt heel grappig vond, ook echt wel flink aan het bashen. Hè? Ik bedoel, Canada is helemaal niet zo happy om vluchtelingen op te nemen. Canada vindt het eigenlijk allemaal wel best.
Ja.
Echo. Blame Canada, om het maar met South Park te zeggen. Joepen,
dat was een tijd geleden.
Ja.
Goed. Oh.
Ja.
De vragen.
Geachte Bob, Ellen en Joost. Ik zat zojuist braaf tijdens mijn werk op de Southern Access jullie podcast te luisteren. Zoals gewoonlijk zat ik te genieten. Al kon ik me niet aan de gedachte onttrekken dat Joost wel iets wat banaal sprak over de cultuur op de Zuidas. Op basis van wat vrijmibo's bij de Blauwe Engel beweerde hij dat men hier zich niet bezig zou houden met een veranderende maatschappelijke opvatting over vrouwen. Dat lijkt me te kort door de bocht. Ik neem aan dat de redactie van de Groene Amsterdammer ook wat losser wordt bij de borrel ter afsluiting van een lange werkweek. Maak je geen zorgen, Joost. Ook hier gaat men met de tijd mee. Met vriendelijke groeten, Christian.
Okay. Nou Joost, Christian, wil je reageren?
Ja. Gaat een man zeggen hoe het met de vrouwen is op de Zuidas? Dit is pas patriarchaal, Christian. Schaam je.
Hebben wij Joost wel eens los zien worden tijdens borrels?
Ik niet.
Ja, ik wel. Ja, en dan ben je gewoon heel blij. Ben je heel blij konijntje. Maar dan ben je dat tegen jongens en meisjes ben je heel blij konijntje.
Iedereen ben ik blij.
Ja, ja. Nee,
de sympathieke jongen ben ik eigenlijk.
Vraag 2. Dankjewel, Christian.
Dankjewel, Christian.
Lieve Ellen, Joost en Bob. Ellen schreef op de radio in februari de overwerkte jeugd Challenger voor. En Nine Stories heeft me de nodige inzichten gegeven. Waarvoor dank, Ellen. Hebben jullie verhalenbundels, romans of wellicht poëzie gelezen die je enorm hebben doen relativeren en je het gevoel hebben gegeven dat het allemaal wel op zijn plaats valt? PS, Boeken FM is mijn favoriete podcast. Liefs, Pia.
Oh, yay. Lief.
Oh, dankjewel. Nou,
wie was dit? Sorry, ik vond zijn naam niet.
Pia.
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 Ja,
yeah, dankjewel, Pia. Dankjewel. Nou, weet je, ja, een boek dat relativeert is vaak niet een boek dat ophept. Toen ik The Road van Cormac McCarthy las, wat gaat over soort, hoe de wereld eruit ziet na een ecologische ramp en hoe kut alles is, dacht ik, nou, het valt best wel mee met de opwarming van de aarde. Maar het was niet zo dat ik me echt heel erg relaxed voelde. Relativeren dankzij boeken, poëzie en dergelijke. Wat hebben jullie?
Ik moet denken aan, dat ken jij vast wel, Ellen, Antonius door zijn god verlaten van Cavafis.
De poëzie bedoel je?
Poëzie, ja, het is een gedicht van de Griekse dichter Cavafis. Die leefde denk ik 100 jaar geleden, iets langer of zo.
Iets minder langer,
En dat gaat eigenlijk heel erg over... Het is een redelijk verhaal gedicht over Marcus Antonius, de Romeinse krijgsheer, die weet dat hij Alexandrië, de stad die hij heeft veroverd, waar hij met Cleopatra samenwoonde, gaat verliezen. En eigenlijk ziet hij de mensen door de straten trekken en weet dat hij afscheid moet nemen van die stad. En dat is een soort van heel mooi zalvend gedicht over dat dingen komen en dingen gaan weer. En daar moet je moedig mee omgaan. En dat hoort bij het leven.
Oh ja.
En dat is een soort van heel berustend gedicht over afscheid nemen. Helle Haase kon het niet lezen zonder in tranen uit te barsten. Weet ik wel.
Oh ja, op zo'n manier relativeren. Ja,
nou, dus, dat is voor mij werkt dat een boek dat
yeah.
Ja, dat of een verhaal of een gedicht dat me gewoon een soort van.
Ik heb dat met het gedicht, hoe noem je dat? Je hebt me alleen gelaten van Hans Lodijzen. Waarin iemand vertelt dat hij alleen gelaten is, maar hij volhardt in de onmogelijkheid dat iemand je echt helemaal kan verlaten. Ik kan het voordragen, het is een kort gedicht. Het gaat als volgt. Je hebt me alleen gelaten, maar ik heb het je al vergeven, want ik weet dat je er nog bent. Vanochtend toen de stad dwaalde, zag ik je silhouet in het licht van een badkamerspiegel. En gisteren hoorde ik je in het bos lag, zie je, ik weet dat je er nog bent. En laatst reed je me voorbij, in een oude auto, met daarin 3 andere mensen. En hoewel je de enige die was die niet omkeek, wist ik toch dat jij de enige was die mij zag. De enige die zonder mij niet kon leven en ik heb geglimlacht. Want ik wist zeker dat je me niet verlaten zou. Morgen zal je terugkomen, of anders overmorgen, of misschien wel nooit. Maar je kunt mij niet verlaten.
Voor de luisteraars, Ellen doet dit wel echt uit haar hoofd, hoor. Dat is niet dat ze een papiertje erbij heeft.
Nee, maar dit vind ik prachtig. Ja, dit is zo troostend. Mooi. En het allertroostendste, volgens mij heb ik het hier al meerdere keren bij Boeken FM over gehad. Kijk jou even aan, mail Jan Arends. Slotgedichten uit zijn bundel, lunchpauzegedichten. Dat is ook...
Okay,
ik ben niet bang voor wat er zal gebeuren. Er zullen witte dieren door het veld gaan lopen en dat zal alles zijn. Wat, weet je wel, heerlijk. Bob, over naar jou.
Ja, ik moest eigenlijk gelijk denken aan Portnoy's Complaint van Philip Roth. Ik ben opgegroeid in Veendaal, zoals ik al een keer eerder heb gezegd.
Soort Gilead,
misschien wel. Maar toen ik dat lag, dacht ik, het kan altijd nog erger. Het kan altijd nog zo zijn dat ik nog meer in de gaten heb gehouden dat familie of mensen om je heen nog, dat het nog benauwender is. Ik vond dat ik dacht, ja, het valt eigenlijk allemaal wel mee in Veendaan op die middelbare school van mij.
Wat ik bijvoorbeeld een heel troostend boek vond, Norwegian Wood van Haruki Murakami. Dat jullie fronsen een beetje bij, maar goed, op een of andere manier...
Ja, gekomen.
Nee.
Het is geen Kafka bestand.
Was dat voor mij echt zo'n verhaal, of een boek waarin ook al gaat over verlies en over melancholie en toch zit een soort van heel heldere acceptatie in van het leven. En dat je dingen kwijtraakt. En dat raakt me altijd heel erg. Eigenlijk het enige boek van Murakami waar ik af en toe echt naar teruggrijp.
Niet Kafka op het strand.
Nee, Kafka op het strand ben ik niet zo weg van. Hoewel The Wild Sheep Chase vind ik ook echt... Ik heb dus de jacht op het verloren schaap, geloof ik. Die vind ik echt hilarisch.
Ik vind Sputnik Liefde zijn beste.
En ik zou eigenlijk... Die wil ik wel heel graag weer een keer lezen, maar nog een keer zin en tijd om Ja, zeg maar zijn magnum opus, hoe heet het ook weer?
IQ 84.
Nee, dat was echt een flink
de spotvogelkroniek bedoel je?
Ja, de
opwindvogelkroniek.
Oh, ja. Die vond ik echt geweldig.
Sorry.
Ja.
Te veel jonge deels mensen
om spaar de spotvogel. Ja.
Ja. Ja.
Maar echt boeken die echt troosten?
Nee.
Ja, ik weet niet. Nee, wel. Ik heb toch wel boeken waar je met een goed gevoel uitstapt.
Tuck Everlasting. Dat is een kinderboek. Natalie Babbitt. Kennen jullie dat? Hebben jullie ervan gehoord? Gaat over een meisje en ontmoet een jongen die onsterfelijk is. En dan wordt ze op een gegeven moment voor de keuze gesteld. Wel of niet sterven. En dan kiest ze voor sterfelijk te zijn. Dat het gewoon de beste oplossing of de beste keuze aller tijden was geweest. Dat wordt zo prachtig verwoord in de boek. Ook heel poëtisch. Het is een
hoe
beetje,
heet dat, zei je?
Tuck Everlasting. Het is een beetje de young adult versie van Niemand is onsterfelijk van Simone de Beauvoir. En een stuk vrolijker.
Oké. Okay.
Ja, dat is prachtig. Mooi, ja, het is echt heel erg mooi. Het is heel mooi. Maar goed, ik hoop dat dit een antwoord is, lieve Pierre. Waar zijn het alle vragen?
Ja. Wel een vraag.
Terug naar de deprimerende, grauwe wereld van Gilead. Jongens, we gaan lieve luisteraar.
We moeten
een klein tipje van de sluier, of in dit geval ja toch de niqab, want daar loopt zo ongeveer iedereen in rond daar in Gilead. Moeten we oplichten. Dus voor degene die het boek echt nog heel graag willen lezen, doe alsof je dit niet hoort. Op een gegeven moment, vlak nadat Offred vlucht uit Gilead, is er ook sprake van een dienstmaagd die haar baby meeneemt en vlucht.
Baby Nicole.
Die baby heet Nicole. En zij wordt een beetje, jij zei het net heel mooi, Bob, zij wordt een beetje de Madeleine McCain van Gilead. Kan je dat toelichten?
Nou, dat was het eerste wat in me opkwam, want baby Nicole is overal op een gegeven moment. De klaslokalen hangen vol met portretten van baby Nicole in gouden lijstjes. De kranten, de...
Een soort martelaar.
Soort martelaar. Er hangen overal posters in de stad. Er wordt iedere dag moeten worden gebeden voor baby Nicole. Dus het was echt dat ik dacht van, die baby Nicole is hier vast een beetje op gebaseerd. Ik vond dat...
En in Canada, moet je dan zeggen, kennen ze ook allemaal baby Nicole. Ja. Daar is een soort van het symbool voor het tegenovergestelde.
Ja, van hoe slecht
de baby die mazzel heeft omdat ze is weggekomen uit die vreselijke dictatuur.
Ja, want baby Nicole is dus opgenomen in Canada, weet je wel. Die heeft Canadees paspoort gekregen en is vervolgens van een andere identiteit voorzien. Dus wat we weten aan het begin van het boek is, baby Nicole leeft onder een andere naam. En ze leeft in Canada.
En dan wordt duidelijk dat die baby Nicole is ontsnapt. En eigenlijk krijg je dan ook verhalen van, goh, in Gilead moet er ergens een verrader rondlopen. En dat is moet iemand met een redelijk machtige positie. En dat wordt allemaal medegedeeld aan tante Lydia door een van de opper stormaanvoerders. En dan krijg je eigenlijk, en dat is wel echt waar het boek voor een groot deel op drijft, de intrige. En voor mij was dit boek wel echt geschreven op die intrige. Ik heb heel veel gelezen van Margaret Atwood. En ik heb haar nog nooit zo nadrukkelijk met cliffhangers zien werken. En met van die hele thrillerachtige en daarom soms ook wel echt voorspelbare plotwisselingen. Ja. En je voelt gewoon...
Hoezo? Soms nog wel. Het was totaal voorspelbaar.
Ja, ik probeer me in te houden.
Oh, je hebt even Missies mutsje op vandaag. Ja, we moeten nog vrij mee bouwen, Christian. Dus daar gaan we nog naartoe.
Maar ieder hoofdstuk eindigde met een kleine cliffhanger.
Alles.
Je wilde steeds, als je dacht van, wat gaat er nou...
Het was net Dan Brown. Het ging maar door. En op een gegeven moment begon ik daar me echt wel een beetje tegen te verzetten. En niet alleen de spanningsopbouw en boog was thrillerachtig, maar ook de personageuitdieping, of laat ik zeggen het gebrek daaraan. Een aantal personages waren gewoon zo plat als een dubbeltje. Agnes, het meisje dus dat in Gilead opgroeit, heeft een stiefmoeder waarbij vergeleken die van zijn likje nog redelijk humaan lijkt.
Stiefmoeder Paula.
Paula is dikke hel. Het maakt haar niet uit of Agnes per ongeluk met een man naar bed gaat of verkracht wordt door een man, zodat Agnes ten schande en ten val wordt gebracht. Ze wil gewoon van dat kind af. De tantes die rondlopen op de school waar op het instituut waar tante Lydia werkt, zijn ook ongeveer vreselijk voor voorspelbaar allemaal. En op een gegeven moment was het zo erg, jongens. En we hadden het net al even over Harry Potter. Dat ik personages begon te vergelijken met personages uit Harry Potter. En hier komen een paar mega spoilers, mensen. Nou, bijvoorbeeld, hè. En dit
zijn ook spoilers voor mij, hè? Want ik ben niet zo'n Harry Potter kenner.
Heel raar. Ik ben een snob, Bob.
Ja, nee, ik heb echt intens genoten van jullie Harry Podcast. Want ik dacht, nu weet ik
waar
ik gemist heb.
Nou, let op, mensen. Kijk, en ik ga het even hebben. Ik ga er een paar personages bij halen. Op een gegeven moment krijgt Agnes de keuze van, ja, je moet met de ontzettende creep trouwen. Of weet je wel, dat wil ze niet. Want die creep, dat is een man die echt aan zijn 80ste echtgenoten toe is. En bij wie de echtgenoten toevallig allemaal op hele jonge leeftijd. Ja, ja. Wanneer ze secundaire geslachtskenmerken beginnen te vertonen, komen te overlijden.
Ja,
weet je
verdwijnen.
Wel? Verdwijnen. Of, ja. Weet je wel. Zijn ze het benen scheren door hun nek steken en zo. Allemaal ongelukken. Geen idee. Op een gegeven moment blijkt dus dat er ook nog een uitweg is. Hè, die je vroeger ook had, deels voor adellijke meisjes. Ja. Als je echt niet met die snuiter wilt trouwen, dan kan je nog altijd het klooster in. Of in dit geval in de FBI van Gilead word je een van de vele tantes. En twee dames willen dat niet. Agnes, zoals gezegd, onze hoofdpersonage. Maar haar vriendin, Becca, met wie ze op school zit, die is de dochter van de tandarts. Nou, tandartsen staan niet zo hoog in de aanzien, maar een goed gebit is ook wat waard, staat zo letterlijk. Dus daarom mag zij ook in al die elite klasjes. En Becca, die eerste, wordt al vrij snel door haar vader, haar adoptief vader, verkracht en zo.
Vierjarige leeftijd al, toch?
Vlucht naar het klooster, dat wil zeggen het tantenschap in, net zoals Agnes. En Becca, die is ontzettend principieel. Die gelooft oprecht in God. Die is een paar jaar eerder dan Agnes aangenomen op dat instituut, wat een soort Zwijnstein is voor hogere spionkunde en vrouwenverraadschap. En Becca is een soort Hermeline Griffel, jongens. Heel idealistisch. Die weet alles en is moreel compleet zuiver. En net zoals dat Hermeline Griffel in de Harry Potter series de echte heldin is, is dat hier ook. Zij offert zich uiteindelijk op. Gaan we door. Mag ik nog een mega spoiler weggeven? Het irriteerde me allemaal gewoon zo ontzettend.
Nou, vertel.
Tante Lydia blijkt uiteindelijk alles te noemen, het systeem van binnenuit te laten uitholden en de boel tot een goed einde te brengen. Zij is eigenlijk gewoon iemand die het systeem tegen zichzelf gaat laten keren. En Tante Lydia is een soort Severus Snape.
Huh.
Ja, toch? Op het laatst wordt er zo te binnen een standbeeld voor haar, een plakkaat voor haar. Net zoals voor Snape aan het einde van Harry Potter onthuld.
Ja, maar ze heeft al een standbeeld aan het begin van het boek.
Ja, ja.
Ja, maar een standbeeld in Canada. Er zit anders dan een standbeeld in Gilead. Ja,
zo.
Ja, ja. Een standbeeld in Noord-Korea is anders dan een standbeeld in Zuid-Korea. Ja, maar
dat vind ik ook iets heel raars en tegenstrijdigs. Ze hebben dat in het vorige boek en ook in die tv-serie. En het is natuurlijk wel interessant. Ik bedoel, daar kunnen wij niet antwoord op geven hoe Margaret Atwood door die tv-serie is beïnvloed. Maar het blijft heel gek dat Aunt Lydia, Tante Lydia, in die serie, in het boek, de hele tijd kwade genies is, allemaal mensen laat martelen, ongelooflijk vilijn is. En dan hier eigenlijk het stiekem toch wel een beetje met het het verzet samenwerkt. Omdat ze ziet dat het ook allemaal niet vol te houden is. En niet eens per se uit een soort van idealisme werkt ze mee samen, maar meer omdat ze gewoon de tegenstrijdigheden niet meer aan kan.
Ja, want het speelt zich ook af, dit is 15 jaar later gesitueerd zo, hè? Ja.
Ja.
Nou, en wat mij opviel, en ik heb afgelopen paar jaar best wel veel gelezen van Margaret Atwood. En
dat is voor later, Joost, die vraag. Hoe je het in dit oeuvre gaat zien.
Oh, later? Nog later?
Nog later,
ik vind het al best laat. Ja. En ze heeft een aantal echt geweldige romans geschreven. Ik bedoel, ik ken bijna geen boek dat zo mooi is over meisjesvriendschappen en als bijvoorbeeld Cat's Eye. Ja, dat is echt geweldig.
Filijn.
Ik ken bijna geen familie-epos zo mooi als The Secret Assassin. Echt geweldig. En wat ik bij dit boek een beetje het gevoel had, al kijk je gewoon naar de stijl, hoe het geschreven is. Ik denk dat Margaret Atwood heel goed wist, dit is een boek dat ik niet schrijf om de Booker Prize te winnen, hoewel ze gek genoeg op de shortlist staat. Dit is een boek dat ik schrijf voor de miljoenen. En ik vond haar in haar stijl heel uitleggerig. Vond echt dat en ik bedoel, dat heb ik bijna nooit, dat ik echt dacht van deze zin kan je wegstrepen, deze zin kan je wegstrepen. Dat ze echt dingen drie keer opnieuw zei, gewoon maar om het maar zo, de drempel zo laag mogelijk te houden. Er werden dingen allemaal uitgelegd die voor mijn gevoel al helemaal vanzelfsprekend waren. Dat neem ik kwalijk. En wat ik er verder kwalijk nam, is dat zeker het opstandige pubermeisje in Canada, Daisy. Ja, dat vond ik nou niet echt een geloofwaardig pubermeisje. Dat was echt een beetje hoe je oma denkt dat een pubermeisje denkt. Die oma ook. Is natuurlijk zelf ja. ooit dat, maar dat taalgebruik en de manier waarop ze praten en dingen zeiden. Ik dacht van nou, ze is echt wel wat slimmer dan dat. En, ja.
Maar waarom heeft ze dit? Is het dan ook misschien onder druk van de populariteit van de serie nee. of van de uitgever?
Engagement.
Dat ze ik denk engagement, maar ik denk misschien ook wel dat ze misschien wel een beetje de behoefte had om Gilead terug te veroveren. Ik bedoel, het is toch dat tv-serie die van de Handmaid's Tale is gemaakt. Het eerste seizoen is letterlijk het eerste boek. En nu zijn er twee seizoenen verder. Dus ja. ze hebben dat verhaal zelf heel erg uitgebreid.
Ze heeft de handen ervan afgetrokken.
Ze heeft, en het is toch alsof ze zegt van ja, maar dit is mijn creatie. Okay. En ze is
geconsulteerd toch? Hè?
Ja.
De seriemakers. Ja. Nee, ja, maar Joost, dit ben ik compleet met je eens. En ik denk dat, kijk, en dat is die filijnen. Dit boek heeft, dat hebben trouwens ook kritici al gezegd, zonder spoilers weggegeven, toch een bitterzoet happy end. Weet je, een wrang happy end. Zeker omdat er ook weer bij deze roman een epiloog is waarbij ze op zo'n 100 jaar later Gilead congres, weet je wel. Dat vond ik wel heel mooi. Zometeen tijdens de pauze gaan met z'n allen Gilead liederen zingen, weet je wel. Terwijl wij bijvoorbeeld soms ook liederen zingen uit streng kerkelijke genootschappen bij de vrouw, ook redelijk het onderspit Dilf. Mag ik een paar dingen opnoemen die waaraan ik me bijzonder, bijzonder hard heb gestoord?
Go ahead.
Op een gegeven moment is deze, onze Canadese vriendin, die moet infiltreren in Gilead en die krijgt dan een soort van martial arts-achtige Neo in de Matrix Katniss Everdeen opleiding. En dan moet ze bijvoorbeeld ook leren hoe ze mensen hun ogen indrukt en zo. En ze is dan een typische tiener, terwijl ik denk van, nou ja, als je een meisje bent en je hebt een missie, dan ga je toch fucking toch het omarmen en niet zeggen, eeuw, oogballen. Er zitten dingen in. Ik ben heel erg fan van het eerste deel, het eerste boek van The Hunger Games. Het is echt over toe één op één. Op een gegeven moment zegt Garth, dat is dan de begeleider van Daisy, die zegt van, I bet on you, it would be fantastic if you'd win. Dat zegt Senna ook tegen Katniss Everdeen in The Hunger Games, vlak voor zodat ze die moordarena in wordt geschoten. Ik vind die oefens scènes waarin ze leert vechten ontzettend slecht geschreven. Er zitten inconsistenties in. Als je kijkt hoe erg het geloof wordt opgedrongen aan die jonge vrouwen in Gilead, vind ik de vorm waarin het geweten van Agnes zelden opspeelt heel verdacht, terwijl ze aan het einde van het boek wel loopt te bidden, terwijl ze wel een zeker, in zekere zin, een christelijk geweten zou moeten hebben. 3. Op een gegeven moment krijgen al die rechters, weet je wel, aan het begin van het boek, die vrouwelijke rechters, die krijgen de keuze, join us en bewijs dat je bij ons wordt door je vriendin af te knallen. Hoe weten die vrouwen hoe ze een pistool moeten hanteren. Hoe weet ze, serieus, dat is niet zo, ik schiet, hè. Dit is niet zo makkelijk als je zou denken. Ik bedoel, als ik jullie een pistool geef, dan krijg je niet 1, 2, 3, weet je wel, het voor elkaar. Hoe kunnen die vrouwen dat er wel? Krijgen ze een schietcursus voor zijn beste vriendin? Zeggen ze van, klik, oh fuck, de veiligheidspas zat er nog op.
Awkward. Ja, awkward.
Laat staan, hoe weet je of je raak moet schieten? Vraag 4. Waarom zijn het vrouwelijke rechters die thans moeten worden en niet vrouwelijke psychologen? Die, zal je toch zeggen, ook wel hun ervaring hebben met mass manipulation. Ik vond het heel klef dat uiteindelijk twee personages familie van elkaar bleken te zijn. Dan dacht ik echt van, kom op, Margie. Weet je wel, fucker de fuck. Nou ja, dit soort dingen. Ik zat echt, jongen, ik wilde mijn clitoris eraf knippen.
Nou,
blij dat je dat niet gedaan hebt.
Een intermediaal grapje. Maar ga door.
Nee, maar op een gegeven moment zit er ook zo'n scène in dat van Agnes. En volg je die verhaallijnen die drie naast elkaar bestaan niet helemaal tegelijkertijd. Het is erg verschillend. En op een gegeven moment is echt zo'n zin. Nou, dan heb je 200 bladzijden lang haar gewoon gevolgd in het dagelijks leven. En dan zit er echt zin. Bla bla bla. Nou, zo ging het nog jaren door. En dan heb je gewoon opeens een sprong in de tijd van 4 jaar of zo. Dat vond ik ook zo. Dat ik echt dacht, wauw, Margaret Atwood, wat maak je het simpel allemaal?
En ook het einde, hè? Want uiteindelijk, om het even heel kort door de bocht, er lekt informatie uit, waardoor Gilead eigenlijk zichzelf implodeert, geloof ik helemaal geen jood daarvan.
Nee. En ook als je naar de intrige kijkt, en dan ga ik weer een beetje spoilen, maar het komt dus echt op neer dat Daisy undercover naar Gilead moet. En dan zodra ze daar is, moet ze weer terug.
Ja.
Dat je echt denkt, ja, ga dan niet.
Nee, met de gevoelige waarde. Ja, alleen, dan snapte ik ook niet.
Dan moet dan een microchip gesmokkeld worden. Nou ja, dat kun je ook op een andere manier doen.
Ja.
Lijkt me zo.
Ik las het eigenlijk niet vanaf het begin, maar een beetje als dat ze zich toch een beetje verveelde bij het schrijven van dit boek. Dat heeft ze gezegd. Nee, heeft ze dat
tegen jou?
Nee. Las ik het. Ja. Ik moet dit schrijven, maar ik weet eigenlijk niet of ik dat per se wil.
Ja, waarom?
Gewoon een gevoel van ik maak het me makkelijk eraf en dan ga ik een miljoen exemplaren verkopen, want heel de wereld zit op dit boek te wachten.
Ja, ik vond het juist niet. Ik vind het juist het happy end vind ik alles behalve geëngageerd. Ik zou juist zeggen, als je zo betrokken bent met die strijd, laat het nog kutter eindigen. Nou, kijk,
dan wat dat betreft, daarom is, ik bedoel, voor al die mensen die dit boek nu zien verschijnen en de Handmaid's Tale nog niet hebben gelezen, en dat is allemaal bij Bob komen kopen.
Ja.
De Handmaid's Tale is veel meer ambigu. Ja. Het einde is ook dat je echt afvraagt, gaat het nou goed of gaat ze nou gewoon toch ten onder?
En wie was goed?
Wordt ze nou geholpen of wordt ze erin genaaid? Je weet het gewoon niet.
Ja.
En er zit een soort van veel meer, ook die vertelstem van Offram, die heeft best wel iets van sardonisch. Het is heel soort van gemeen, superieur, hoe ze ook naar iedereen kijkt. Dat mis je in dit boek eigenlijk ook heel erg.
Ja.
Dit boek is echt veel meer recht toe, recht aan, een spannend verhaal vanuit Gilead.
En is het nu af, denken jullie? Of krijgen we nog een deel 3?
Oh, ik hoop het niet.
Nee, ik denk dat het nu wel af is.
Dat het nu af is, maar onbevredigend wat mij betreft.
Of je moet het nu, ik bedoel, dat zou een mooie uitdaging zijn. Het zou zelfs iemand anders kunnen doen. Het vanuit een man moeten schrijven.
Ja, oh, dat zou ik
dat zou wel een interessant perspectief vinden.
Ja, want er wordt ook wel af en toe, kijk, die samenleving in Gilead is natuurlijk stokvol toxic masculinity, hè? Volgens mij heb ik dat hier nog ergens. Ja, ik vond het zo slecht, jongens.
Heb je nou pagina's eruit
ik
gescheurd?
Heb ik vond het zonder om het hele boek mee te nemen. Ik vond het echt niet best. Ja, ik kon aan bevelvoerder Kyle niet goed merken wat hij voelde. Hij had altijd een stalen gezicht en bovendien werden mannen niet geacht om hun emoties te tonen door te huilen of zelfs hardop te lachen. Al werd er wel heel wat afgelachen achter de gesloten deuren van de eenkamer als hij zijn groep bevelvoerders te eten had. Met wijn en het feestelijke slagroomdessert dat Sila zo goed kon maken als het tenminste slagroom te krijgen was. Dan heb je meteen een inkijk in de stijl. Ja, toxic masculinity. Maar ja, had veel scherper gekund en veel interessanter. Want Joost is nou aan het appen terwijl ik dit vertel.
Nee, dus ik moest heel even iets opzoeken. Ik was niet aan het appen.
Oké. Dat is goed. Ja, misschien had Hanna Hoekstra nu dit live hoorde. Ja. Ik dacht van, oh Joost de Vries.
Hij appt me nu.
Zoentjes. Kom eens, Staas. Goed, jongen.
Ja, nee. Dan de Esther, Joost de Vries.
Dan de Esther. Er waren een paar dingen nog. Sorry, maar er zitten heel veel logische inconsistenties in. Goed. Ik kan niet eens over uit.
Ja. Nee, dus ik was dat is jammer voor de luisteraar die niet zit te luisteren. Maar ik, de laatste paar jaar met de Groen hebben, niet dit jaar, maar het jaar ervoor, een special gemaakt over Atwood. En heb ik heel veel van haar gelezen. En daarvoor was ze een beetje een soort van keurige mevrouw, voor mijn gevoel. Wat ik nooit zo. Toen heb ik heel veel van haar gelezen. Eigenlijk ontzettend veel bewondering voor gekregen. Heel divers oeuvre. Iemand die echt, bijvoorbeeld de Mad Adam trilogy, is heel bijzonder. Yeah. Boek. Dat zijn 3 boeken die zich afspelen in een futuristische toekomst. Ook heel grappig. Yeah. Tot hele mooie familieromans. Heel veel. Ze schrijft gewoon heel slim en heel mooi over vrouwen.
Yeah.
Ik heb bijvoorbeeld ook met heel veel plezier de Robert Bright gelezen. Een boek over 3 vrouwen die allemaal hun man verliezen aan dezelfde femme fatale. En die dan eigenlijk gaan samenspannen om haar kapot te kunnen maken. Wat een geweldig boek is ook The Edible Woman. Daar is ooit mee gedebuteerd over een vrouw die trouwt en dan niet meer kan eten. Ook met zo'n lekker metaforisch boek.
Ja, ze heeft ook gedichten geschreven.
Ze is begonnen als dichter. Eerst een eigen beheer, dichtbundeltje. Vervolgens, dat was dan meteen een succes. Canadese C. Buddingprijs, belangrijkste prijs, voor gekregen. En,
die heet ook gewoon de C. Budding. Ja, die C staat voor Canada.
Ja, Canada-prijs. En daarna, ze beschouwt zichzelf ook in interviews, zegt ze nog steeds in de eerste plaats als een dichter. Dat vind ik altijd leuk om te horen als mensen dat doen. Gedichten zijn oké. Ja, ze heeft laatst nog een bundel uitgebracht. Nou, was ik niet echt kapot. Ja, het is een beetje gedateerd. Ze schrijft ook tegenwoordig scenario's voor graphic novels. Ze heeft Angel Catbird.
Ja.
Een verschrikkelijk slechte graphic novel over een wetenschapper die een ongelukje doet. Net zoals dat Spider-Man werd gebeten door radioactieve spin. Is iemand hier die wordt een mix tussen een kat en een uil.
Het is indrukwekkend als je gewoon zo'n boek van haar openslaat.
Migraine,
zo'n hele
mensen.
Lijst. En migraine. Dan kijk je also bij Margaret Atwood. En dat zijn dan 2 pagina's. In klein lettertype. Met dus gewoon 20 romans. 10 verhalenbundels. Zo te zien. 15 poëziebundels, 10 non-fictietitels en nog kinderboeken. Inderdaad, en ook nog 2 graphic novels. Ja,
wat ik nog dacht, we zijn dit nu aan het opnemen een week voordat de Nobelprijs wordt uitgereikt.
Ja.
Ik dacht, nou, het zou me niet verbazen als we hem gaat krijgen.
Ja, er worden er ook twee gegeven.
Ja, dit jaar twee, 10 oktober. Ja, nu moet ik even bijzeggen, jongens. Ik denk dat deze aflevering wordt uitgezonden nadat de Nobelprijs is uitgereikt. Ja. Want we moeten ook nog een andere aflevering, Ocean Vuong. Maar weet je wat, nu praten wij vanuit het verleden. Hallo, lieve mensen. Hallo uit jullie geschiedenis. Yes. Edward, die kans is heel groot. De boekjes denken het. Zit toch meestal wel in de goede richting. Ishiguro, toen hij hem 2 jaar geleden won, zei ja, het eerste wat hij zei als reactie toen hij mom was, ik moet Margaret Atwood een excuustelegram sturen. Kans is heel groot. Dit boek helpt niet. Het is zo kut. Nee. Maar,
we kunnen hem ook gewoon dubbel opnemen. Dat ik nu zeg van nou ja, het is toch heel terecht dat ze hem gewonnen heeft. Inderdaad. En, maar ook wat, door dit wat boek, stom ja. dat ze hem niet gewonnen heeft. Zeg. Ja. Nee, ze staat... Ik had toch gisteren zat ik bij die bookmakers te kijken. Waar je nooit op heel erg op kunt varen. Het is altijd, als je op nummer 1 staat bij de bookmakers, dan win je hem nooit.
Nee.
Op 1 staat Anne Carson.
Oh, oh ja, dat vind ik leuk.
En op 2 staat Maryse Condé. De Frans-Caribische schrijfster. En dan heb je Haruki Murakami en Xan Cao.
Ja, maar, volgens mij heeft hij vorig jaar een enorme MeToo-hets gehad.
Okay. Dus, en volgens mij stond Atwood op 6 of zo.
Okay.
Maar ik denk eigenlijk niet dat zij hem wint, omdat hij over het algemeen redelijk wordt verdeeld tussen taalgebieden ook. En de vorige ging weer naar een Engelstalige, dus...
Omdat het er twee
van
zijn...
Van mij mag ze hem echt van harte winnen. En,
maar niet door dit boek.
Nee, maar dan op basis van haar vorige, van haar vorige werk.
Ja, ik... heel veel namen gaan door het hoofd als je dit soort... natuurlijk in de winkel ook met klanten, weet je, van wie denkt u? Dat vind ik dan altijd leuk om te weten. En dan komen echt verrassende... Ian McEwan werd vaak genoemd. Of Julian Barnes door zijn laatste boek.
Ja, absoluut. Ja,
ja Julian Barnes werd genoemd, maar ook Welbeck.
Mannen. Ja.
Winterson heb ik zelf nog even aan moeten denken. Dat is gewoon een naam die op... popte. Ik weet het niet. Ik hoop toch een keer Cees Notenboom eigenlijk. Dat zou ik leuk vinden.
Ja.
Hebben we nog blurbs?
Voor Margaret Atwood is het testament een lekkere accent.
Je
kunt beter, Joost.
Dus ja, okay.
De testamenten, ik vond het oude leuker.
Beter. Ja. Het oude testament. Ja. Ja.
Bob?
Ja, ik had dat Hemelse Vader vergeef ons onze zonde en zegen, de nieuwe Atwood viel
behoorlijk tegen.
Nice.
Wat voor cijfers gaan wij geven, jongens?
Ik ga voor een 7-. Als ode aan mijn voorganger ook.
Oké. Okay.
Ja. Oh ja, een voorganger.
Wie was dat?
Wie was dat ook weer?
Ja,
shit.
Die zijn we kwijt, toch?
Huisman, Buurman. Buurman, Peter Buurman. Nooit meer zo gehoord.
Oké, juist. Wat voor cijfer geef je?
Ik geef hem een 5.
Oké. Ja, ik heb 4, sorry jongens.
Ja, dan komen we uit op een...
Dus een 9, een 5,3.
Ja, dat lijkt me een terecht cijfer.
Ja, jammer.
Geen nummer 3 dan maar, hè?
Nee.
Niet nog een nieuwer testament.
Niet een nieuw testament.
Nee.
Dank jullie wel.
Is dit het moment om te zeggen dat iedereen Boeken FM op Facebook... Of op Instagram. Facebook, op Instagram moet volgen.
Oh, zet wel op Instagram.
Ja, en we gaan voortaan op Instagram ook onthullen welk... wat het nieuwe boek is.
Dus ik mag nou niet zeggen dat ons volgen...
Nee, dan word je uitgezet. Nee. En wat ik ook nog wil zeggen is... Hey, word allemaal lid en abonnee van de Groene Amsterdammer. En wat ik wil zeggen is, Ellen...
Joost.
Die hebt een nieuw boek uit.
Ja.
Het is gewoon een hartstikke mooie bundel. Hogere natuurkoopkunde.
Heb je hem al gelezen?
Dus Ellen Hout in dit feest. Maar
koop
als je... Ja, koop Ellen.
Bij mij?
Ja, om 10 uur 's ochtends gaat Atheneum open.
Ligt bij de toonbank.
Ligt gewoon bij de toonbank. Ja, gewoon waar voor je geld.
Voor het grijpen, ja.
Heerlijk.
Naast Atwood ligt ze.
Naast Atwood, nou.
Voor elke 1000ste koper doe ik een dansje.
Nou,
t-shirts zijn er ook,
t-shirts,
toch?
T-shirts, ja.
Met Ellen erop.
Ja. Ja, en hoedjes.
Ja.
Bedankt voor het luisteren. Dank jullie wel. Bob. Yes. Bedankt Joost.
En stuur je mails naar, waar moet je nu naartoe sturen, Bob?
Boekenfm@dasmag.nl.
Nou, kijk eens aan.